Wel, geliefde, u mag gaan naar Johannes hoofdstuk 7. En als u inderdaad zo een beetje de preekschema gelezen heeft en gezien heeft, dan hebben we vandaag een beetje een andere preek. Ik ben vandaag een beetje stout, ik heb vandaag een beetje gedaan wat ik zelf leuk vond. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het was eigenlijk een studie die ik een tijdje geleden gedaan had. En die had me eigenlijk zo gefascineerd en zo aangegrepen. En ik vond hem zo interessant dat ik eigenlijk meende dat het goed was om die ook met u te delen. En ik hoop dat u ervan... dat u er enigszins ook door gevoed wordt en bekrachtigd. Misschien dat hij niet heel toepasselijk is, omdat het een panorama wordt. Het wordt een vogelvlucht. En u ziet al met de vele Bijbelreferenties dat ik ook niet verwacht dat u elk Bijbelvers mee kan volgen in de korte tijd die voor ons staat. Maar ik heb ze gegeven voor uw eigen studie, voor uw eigen... Ja, wat zal ik zeggen, referenties om op uw tijd, op uw wijze ook zelf de Bijbel te pakken en er eens rustig doorheen te gaan. Om ook te begrijpen dat onze Heer Jezus doelgericht was. En het plan wat voor hem lag was niet open. Het was bepaald. En daarom heb ik het ook genoemd een panorama van een bewust leven. Laten we de eerste twee versen van Johannes hoofdstuk 7 lezen. En hierna, dat was dus nadat hij in Capernaum, dat hele stuk van de wonderbare spijziging van de 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, en dat hele lange hoofdstuk daarna, die hij in Capernaum gegeven had, dat stopte en daarna. Hierna trok Jezus rond in Galilea en hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest... van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Tot zover de schriftlezing. Het is misschien een korte tekst. Maar ik wil daar toch vandaag wat bij stilstaan. Houdt u ook van biografieën? Ik ben eigenlijk best wel gefascineerd door biografieën. In mijn boekenkast, zoals u hier ook achter mij ziet, en met name de sectie aan de rechterkant, die buiten het beeld zit, heb ik een aantal biografieën staan. Ik heb er nog niet zo heel veel gelezen, maar van sommige mensen en van sommige personen, kan ik beter zeggen, zijn zelfs meer dan één biografie geschreven. Mensen die elkaar dan in verschillend facet van die ene persoon belichten, Om een beter, een totaalbeeld te geven, een rijker, een completer beeld van de persoon. Nou, thuis op de plank heb ik een biografie staan, eigenlijk van vier biografieën van één persoon. Stuk voor stuk fascinerende boeken, die een uniek facet van de persoon belichten. Ze vullen elkaar aan en ze geven een heel bijzonder beeld. Om heel eerlijk te zijn, ik ben ook overtuigd dat u die vier biografieën thuis heeft staan. En ik zie u denken, en voor degene die een beetje mee is, die begrijpt ook dat ik hier spreek over de vier evangeliën van de Heer Jezus Christus. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat zijn de vier evangeliën, de vier biografieën eigenlijk. Vier manieren en vier personen die schrijven over de Heer Jezus, allemaal vanuit hun eigen zienswijze. En vier boeken van het leven van de Heer Jezus. En vandaag wil ik eigenlijk een panorama geven van het begin van zijn bediening tot het einde toe. In vogelvlucht, doorheen deze vier biografieën om op bepaalde cruciale momenten te landen in het boek en weer op te stijgen en naar het volgende boek gaan. En eigenlijk de boeken wat in elkaar te weven om eigenlijk het leven van de Heer Jezus in een vogelvlucht door te nemen. En ik heb het genoemd een panorama van een bewust leven. En de reden dat ik dat eigenlijk doe op basis van de tekst vandaag zit hem in vers 2. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Johannes, en misschien ontgaat u het een beetje, maar Johannes houdt heel veel rekening met de feesten. Want hoofdstuk 6, vers 4 begon met door te zeggen dat het Pascha nabij was. En nu, het volgende, zegt Johannes, het Loofhuttenfeest is nabij. Aanstaande, zoals de HSV het vertaalt. Het een is in april En het andere is in september. Dus we maken hier een sprong van 6 maand. 5, 6 maand, kunnen we beter zeggen. En elk van deze feesten is een eikpunt. Want dat was een vaste dag of een vaste plaats in het jaar. In een bepaalde maand stond dat vast. En daarom kunnen we dus eigenlijk ook heel mooi met het Johannes-evangelie als het ware een panorama maken van het leven van de Heer Jezus. Omdat die feesten eikpunten zijn. En dat is eigenlijk ook mijn bedoeling, om gewoon eens een keer het leven van de Heer in 1 keer door te nemen. Om eens te proeven wat het is van begin tot eind. En ik weet het, het is maar een vogelvlucht. Maar soms gaan we zo langzaam dat we het panorama verliezen of we weten niet waar we zitten. En misschien is dat ook bij u nu gaande. Als u zegt van ja, Johannes hoofdstuk 7, waar zitten wij nu ergens in het leven van de Heer Jezus? Daar komen we op. En als u het schema ziet, het preekschema, dan ben ik begonnen met eigenlijk het deel voor het eerste paasga. Want wat lezen we? Johannes hoofdstuk 2 vers 13. En het paasga van de Joden was nabij. Dit is de eerste keer dat Johannes een paasga benoemt. Dit heb ik ook genoemd het eerste paasga. Maar we zien al, dat is in hoofdstuk 2 vers 13. Daarvoor zijn al dingen gebeurd. Dus vandaar, het begon als het ware voor dit eerste paasga, begon Jezus zijn bediening. En dat is waar Johannes de Doper bijvoorbeeld over spreekt. In Johannes hoofdstuk 1 vers 32. Die dus inderdaad bevestigt, Johannes de Doper, die zegt, ja, maar ik heb Jezus gedoopt en ik zag de geest neerdalen uit de hemel als een duif en bleef op hem. Dat was het moment waar Johannes de Doper over spreekt. Marcus geeft daar een aanvulling aan. En meteen toen hij uit het water opkwam, Marcus 1 vers 10, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif neerdalen op zichzelf. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En dat was eigenlijk het startschot. Het startschot. En we vermoeden zo 4 of 5, misschien 6 maand voor het eerste pascha. Dus dan zien we dat er eigenlijk ook een periode aan vooraf gaat. Waar Jezus gedoopt wordt, waar zijn bediening begint. En als hij dan ondergedompeld is, dan gaat hij 40 dagen de woestijn in om door Satan verzocht te worden. En hij komt terug. En op het moment dat hij terugkomt, hebben we die briljante woorden, zou je kunnen zeggen, van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 vers 31. Vlak daarna gaat Jezus naar Cana voor de bruiloft. Hij roept zijn eerste discipelen, Johannes, Petrus, Andreas, Filippus en Nathanael. En vanuit Galilea komt hij terug om het paascha te vieren. Dat eerste paascha, om het zo maar te zeggen. Elke Jood moest 3 keer per jaar naar Jeruzalem toe om de feesten te vieren. Een van die feesten was het paascha, het andere was ook het Loofhuttenfeest. En zo belanden wij dus bij het eerste paascha, Johannes hoofdstuk 2, vers 23. En toen hij in Jeruzalem was, op het paascha, tijdens dat feest geloofden velen in zijn naam, toen ze zijn tekenen zagen die hij deed. Dit is de eerste keer dat Jezus dus zich als het ware toont in Jeruzalem. Waar hij de wonderen doet. Ongeveer een half jaar voor dit paascha, april in het jaar 30. Ik plak er even een moment op voor u. En zo gaan we dus op weg naar het tweede paascha. En de tweede paascha is vooral groeiende bekendheid in en rondom Judea en Jeruzalem. Want als Jezus inderdaad in dat zuiden is, in Jeruzalem geweest is, dan vinden we daar ook in Johannes evangelie het gesprek met Nicodemus. Nicodemus die naar de Heer toe gaat in de nacht. En daar is een gesprek, dat moet in Judea geweest zijn. Want wat lezen we in Johannes 3, vers 22, aan het eind van het gesprek. En daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judese land en bleef daar met hen en doopte. En het lijkt erop dat Jezus een redelijk lange periode in het zuiden gebleven is. Een redelijk lange periode. Maar Marcus vult hierbij aan. Marcus zegt namelijk, er is een moment dat Jezus naar het noorden ging. En dit is heel duidelijk bij Marcus 1 vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. Hij ging dus naar boven toe. Hij ging naar het noorden. En predikte de evangelie van het koninkrijk van God. Zie, misschien wel heel goed om eventjes aan te vullen hier. Johannes de Doper was gevangen genomen. Was in de boeien geslagen door Herodes. Nou, daar moeten we even wat over vertellen over deze Herodes. Deze Herodes was niet de Herodes die we tegenkomen bij de geboorte van de Heer Jezus. Dit was Herodes de Viervorst. Zoals Lucas 3:19 daar ook zegt. Eigenlijk was het de Herodes de Grote die regeerde tijdens de geboorte van de Heer Jezus. Na zijn sterven werd het rijk van hem in vieren gedeeld. En hier, deze Herodes, wordt viervorst genoemd. Die kreeg 1/4 van het rijk van zijn vader. Te weten, hij mocht heersen over Galilea in het noorden. En eigenlijk een overjordaans gebied. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen van Jeruzalem. En dat heette Perea. In het zuiden, aan de overkant van de Dode Zee, tegenover Jeruzalem. En het bijzondere van deze twee delen was, deze twee gebieden, was dat ze niet met elkaar verbonden waren. En ik denk, als ik dat ook wat zo gelezen heb, ze gaan er ook vanuit dat de vader de zoon goed kende in dit geval, zijn zoon Herodes de Viervorst, en hem eigenlijk niet een heel groot grondgebied toevertrouwde wat aan elkaar gesloten was, zodat hij eigenlijk zo dominant kon worden dat hij gevaarlijk werd. Want het was een gevaarlijk man, deze Herodes de Viervorst. Maar daar, dit was dus de Herodes die we tegenkomen, die Johannes de Doper gevangen genomen heeft. En die heeft hem gevangen genomen in Perea. In dat overjordaanse gebied. Maar mits dat de Heer Jezus dat dus gehoord heeft, trekt hij naar het noorden, naar Galilea. En in die reis komt hij die vrouw bij de waterput tegen. Johannes hoofdstuk 4, die Samaritaanse vrouw waar hij mee in gesprek raakt. En in vers 45 van hoofdstuk 4 van Johannes, dan lezen we: toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem. Hij werd verwelkomd, hij was feitelijk welkom. Ze nodigden hem uit. En waarom? Omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Het eerste Pascha had Jezus zo'n indruk en impressie achtergelaten bij, je zou kunnen zeggen, de Joden die uit Galilea kwamen. Dat toen ze hem zagen komen of aanzagen komen, dat hij in Galilea was, verwelkomden ze hem. En verder over dat eerste volle jaar, zo gezegd, van de Heer Jezus, weten we helemaal niet zoveel van. We lezen wel van Marcus dat Jezus ging naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. Maar ik zei al, we gaan van Pascha naar Pascha, maar het tweede Pascha wordt niet vermeld. Het tweede Pascha vinden we geen directe verwijzing van, ook niet in het Johannesevangelie. Maar we vinden dit wel. En ik las net Marcus 1 vers 14, dat de Heer Jezus doorheen Galilea ging om het evangelie van het koninkrijk Gods te verkondigen. Maar wat lezen we in Marcus 2 vers 23? En het geschiedde, of het gebeurde, dat hij, dat is Jezus, op een sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. Nou, wat hier eigenlijk uitgehaald kan worden, is dat Marcus hier laat zien dat het graan rijp is om geoogst te worden en om gegeten te worden. Want dat was altijd rond de tijd van het Pascha, rond april. Was het graan gereed om geoogst te worden, of in ieder geval om gegeten te worden. Dus we nemen aan dat er hier een referentie is of een verwijzing indirect naar een Pascha, het tweede Pascha. Alle drie evangelieën vermelden dit ook. En we gaan ervan uit dat dit het Pascha is, het tweede Pascha. En zo gaan we dus van het tweede Pascha op weg naar het derde Pascha. Het tweede volle jaar van de Heer Jezus. En dat derde Pascha, daar zijn we geweest. Dat is Johannes hoofdstuk 4. Dat is ons eindstation. Maar we beginnen dus hier in april 31. En de Heer is eigenlijk vooral in dit jaar, het tweede volle jaar, is de Heer vooral, krijgt hij groeiende bekendheid in het noorden, in Galilea. Dat is waar hij bekend gaat worden. Waar zijn faam en naam, als ik het zo mag omschrijven, alom bekend wordt. Hij blijft een lange periode. Hij trekt van dorp tot dorp, van stad tot stad. Hij geeft hier de bergreden. Hij geneest Melaatse, de vrouw met de vloeiing komen we hier tegen. Het dochtertje van Jairus. De verlamde die door het dak kwam. Dat was allemaal in deze periode. De periode, het tweede volle jaar in Galilea. En Jezus die trekt ook inderdaad, wat ik al zei, van dorp tot dorp, van stad tot stad. En hij verkondigt het evangelie. Maar er was één plaats die vermeden wordt. En ik heb dat eerder genoemd, maar ik meld het hier nog even. En dat was eigenlijk de plaats Tiberias. En Tiberias was eigenlijk een plaats, ook aan het meer van Galilea. Als je dat meer van Galilea hebt, dan was het aan de kant van Galilea. Een klein beetje zuidelijker, maar het was een bekende plaats. Het was een grote plaats. Het was een plaats van commerce, om het zo maar te zeggen. Maar het was ook de woonplaats van Herodes. En het is ook de plaats waar we van horen, waar eigenlijk een beetje vreemd is. We horen nooit dat de Heer daar geweest is. En het lijkt opzettelijk dat de Heer die plaats bewust vermeden heeft. Dit is ook het jaar dat de Heer Jezus zijn apostelen kiest. Dus ze zijn al ruim anderhalf jaar trekken ze met hem op. En nu kiest hij de 12 uit en stelt ze aan als apostelen. Dat is in dit jaar. Dit is ook het jaar waar een delegatie uit het zuiden komt. Het zuiden waar eigenlijk een geestelijk leiderschap zat die naar het noorden komt, naar Galilea, om de Heer als het ware te onderzoeken. Een speciale religieuze delegatie. En dat vinden we in Marcus 3, 22. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, toen de Heer een wonder gedaan had, een uitdrijving van een demon, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van demonen drijft, door de aanvoerder van demonen drijft hij de demonen uit. Dit is de delegatie uit het zuiden. En de contouren van Jezus' populariteit, die zijn zo aan het groeien dat het leiderschap in Jeruzalem en het zuiden niet ontgaat. Ze sturen de delegatie om te onderzoeken wat is daar gaande. In het zuiden lijkt ook dat die Joden over het algemeen veel meer vasthielden aan tradities. Aan de overlevering van de oudsten. Jezus was daar ook vrij snel vertrokken. Ja, al was het eerste jaar waar hij zo gebleven is, toen vertrok hij. Toen Johannes gevangen was. En hier zien we dat impact gemaakt heeft. Want nu komen ze al naar het noorden om hem te onderzoeken. Het noorden lijkt ook, de Joden daar lijken eerder te spreken over de wet. Hielden zich eerder met de wet, lijken ook wat toleranter. In Matteüs hoofdstuk 4 vers 15 in de NBG wordt het noorden ook, moet ik even kijken hoor, het Galilea van de heidenen genoemd. Het Galilea van de heidenen. En dat was een beetje hoe het zuiden het noorden zag. Daar was constant die strijd. Dit is ook een tijd dat de Heer Jezus opnieuw in Johannes hoofdstuk 5 naar Jeruzalem gaat voor een feest. En terugkomt in Marcus hoofdstuk 6 om zijn 12 twee aan twee uit te zenden. En als ze terugkomen, die discipelen, als ze twee en twee weggezonden zijn, voor degene die destijds in het Marcus-evangelie met mij doorvorst hebben, die zagen ook toen die mannen thuis of terugkwamen, dat ze zoveel belevenis hadden en dat ze eigenlijk een stuk kameraadschap wilden delen. En dat de Heer tijd apart zette om weg te gaan. Om eigenlijk een stukje rust op te zoeken. En toen Jezus... En wat staat er in Matteüs hoofdstuk 14, geeft hij er eigenlijk een aanvulling aan. Op het moment dat de discipelen of de apostelen eigenlijk terugkwamen, ontvangt Jezus ook het bericht dat Johannes de Doper onthoofd is door Herodes. En toen Jezus dit hoorde, staat er in Matteüs 14, 13, vertrok hij vandaar bij de schip naar een eenzame plaats, alleen. En dat betekent met de 12. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet uit de steden. En wat eigenlijk wel interessant is, de Heer vertrekt uit Galilea, waar hij een geruime tijd geweest is, en hij vertrekt buiten het gebied van Herodes. Op het moment dat hij hoort dat Johannes gevangen genomen is, vertrekt hij uit Judea. En op het moment dat eigenlijk Johannes onthoofd is, vertrekt hij uit Galilea. Dat is bewust. Buiten het bereik van Herodes. Want Herodes, die zegt ook in Lucas 9:9, Johannes heb ik onthoofd, en dat was Johannes de Doper. Maar wie is deze dan? over wie ik zulke dingen hoor. Hij hoorde allemaal geruchten over Jezus en over de wonderen en de dingen die hij deed, dat onderwijs dat hij gaf, dat hij ook zegt, en hij probeerde hem te zien te krijgen. En de Heer vertrekt bewust uit Galilea, rust voor zijn discipelen en weg van Herodes, om een vroegtijdige confrontatie te vermijden. En dit is omstreeks het tweede Pascha. Johannes hoofdstuk 6, vers 4. Om een confrontatie te vermijden gaat hij naar Bethsaida. En dat is waar die wonderbare spijziging van die 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, heeft plaatsgevonden. Bij de inlaat van het meer van Galilea. Net aan de andere kant, als het ware, van het grondgebied van Herodes. Hij had een groeiende bekendheid in dit jaar. In Galilea. En zo komen we bij april 32. En april is elke keer de maand waarin het Pascha gevierd werd. En we vertrekken dus bij het derde en we gaan naar het vierde Pascha. Het laatste Pascha. En in dit jaar vinden wij een groeiende weerstand en verwerping. En we vertrekken dus bij die wonderbare spijziging van 5000 mensen. Dat is feitelijk, je zou kunnen zeggen, de chronometer die gaat lopen voor het laatste jaar. Het Pascha is er. De meter loopt. In het laatste jaar van Jezus' bediening. En dit jaar, wat ik al zei, er is een groeiende weerstand en verwerping. Maar dit is ook het jaar waar we de focus van de Heer Jezus zo duidelijk naar voren zien komen. En in dit jaar reist de Heer enorm veel. Het is gewoon een puzzel om dat allemaal in elkaar te steken. En mij ontbreekt de tijd om dat volledig te doen. Dus ik hou het bij een panorama. Maar wat lezen we dan in Markus 7 vers 24? Wat staat er dan zo mooi? En hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon. Na de wonderbare spijziging vertrekt de Heer naar Tyrus en Sidon. En dat zijn eigenlijk aan de kust van het Middellandse Zee, 60 kilometer ongeveer van Capernaum vandaan. Hoog in het noorden, vanuit Israël gezien zeker. Maar hij maakt een enorme bocht als het ware naar het westen. Om tegen de kust aan als het ware omhoog te gaan. Boven het meer langs en aan de andere kant weer naar beneden. En er is een massa aan mensen die hem volgt. En we lezen ook van in Markus hoofdstuk 8 dat de Heer zegt, ik ben met innerlijke ontferming bewogen over de menigte. Want ze blijven al 3 dagen mee en hebben niets te eten. Zover dat, je ziet het, eigenlijk compleet uit het Joodse grondgebied weg. En toch zijn er massa's mensen die hem volgen. En dan zegt hij vers 3, als ik hen nuchter naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Want sommigen van hen komen van ver. En zo geeft de Heer ook 4000 man daar eten. Ergens hoog in het noorden. En hij daalt aan de andere kant van het meer van Galilea eigenlijk naar beneden. En dan stapt hij in de boot en hij vertrekt naar de... In Markus hoofdstuk 8 vers 10 staat hij naar de streken van Dalmatia. Hij steekt weer over en ik kan beter van deze kant doen, omdat het voor u is. En dan komt hij weer in Galilea aan de kant waar Dalmatia ligt. En Dalmatia ligt eigenlijk net boven Tiberias. Net een klein stukje daarboven. Maar wat lezen we dan als we 8 vers 10 lezen dat de Heer aankomt in Dalmatia? In vers 22 van Markus 8 gaat de Heer alweer naar Bethsaida. Gaat de Heer alweer direct naar boven toe. Op doortocht. Regelrecht naar boven. Wat staat er dan in vers 27 van Markus 8. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En nu gaat hij als het ware bij de inlaat van het meer van Galilea recht omhoog. Dat is ook de plaats waar de verheerlijking op de berg heeft plaatsgevonden. En hij, je ziet dat de Heer Jezus maar heel kort weer even in Galilea was om weer door te gaan. Want er waren inderdaad ook Farizeeërs bij de Heer Jezus geweest. In Lucas hoofdstuk 13 lezen we daarover. Er waren, en of ze op de hand van Herodes waren, dat weten we niet. Maar ze zeggen dit. Ga weg van hier, zeggen deze Farizeeërs, want Herodes wil u doden. Nou, Herodes was geen, die tolereerde niets en niemand. En hij gebruikte alle mogelijkheden om duidelijk te maken dat hij daar heerser was. Mogelijk gebruikte hij zelfs de farizeeërs voor om de Heer te bedreigen zodat de Heer vertrok. Wel, er zijn weinig dingen die indruk maken op de Heer, zeker dit niet. Het dreigement van sterven. Want lezen we eens verder in Lucas 13 vers 32. Hier komt het antwoord van de Heer naar de delegatie van farizeeërs. Ga heen, zegt hij. Ga heen en zeg tegen die vos. Ik heb hier al bij stilgestaan. Zo'n negatieve titel krijgt niemand in de Bijbel dan Herodes. Ga heen en zeg tegen die vos. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. En wat de Heer hier zegt is van, ik werk volgens een eigen tijdtabel. Ik heb een eigen route te bepalen. En ik laat mij niet sturen door Herodes. Ik laat mij niet bepalen. Ik laat mij niet zeggen wat ik moet doen. Ik ben niet bang. Ik ben niet angstig. Ik laat mij niet dreigend benaderen. Ik heb mijn eigen doelgericht en bewust leven. Vandaag, of gisteren, vandaag en morgen. En by the way, hoe kan een profeet buiten Jeruzalem sterven? Zie, de Heer geeft aan dat hij in Jeruzalem zal sterven. En dat is een markant punt wat we in het laatste jaar naar voren zien komen. Dat de Heer inderdaad zich op Jeruzalem richt. Maar Herodes, krijgt Jezus niet te zien. Jezus vlucht als het ware. En dat bedoel ik niet negatief dat Jezus voor Herodes vlucht. Maar om een vroegtijdige confrontatie te vermijden. En dat de Heer volgens zijn eigen tijdschema werkt. Gaat hij uit Galilea naar het noorden. Trouwens een kleine aanvulling. Herodes krijgt Jezus maar één keer te zien. Helemaal aan het eind. Weet we het nog dat Pilatus met zijn rechtszaak. Stuurt, hoort dat Jezus uit Galilea komt. Net op dat moment is Herodes ook in Jeruzalem voor het Pascha. Lucas hoofdstuk 23 vers 8. En Pilatus stuurt Jezus naar Herodes. En Herodes verheugde zich, staat er dan, dat hij Jezus zag. En hij stelde hem allerlei vragen. En hij hoopte een wonder of een teken te zien. En de Heer zweeg. De Heer zweeg. De Heer sprak met Pilatus, maar hij zwijgt. Bij Herodes. Herodes heeft geen enkel woord van hem te horen gekregen dan dit. Zeg tegen die vos. Dat zegt nogal wat. Hier pas Lucas hoofdstuk. Daar komen we nog. Dit is ook het punt als Jezus daar in het noorden is, waar hij eigenlijk zich richt op zijn discipelen, op zijn 12. Waar hij dus vraagt van wie zeggen de mensen dat ik ben? In Markus hoofdstuk 8 vers 29, dan zegt Petrus zo, u bent de Christus. Weet je, overeenkomend, kwam wat overeen met het getuigenis waar we vorige week bij stilgestaan hebben van Petrus. Waar moeten we anders zijn? U heeft woorden van leven. Van eeuwig leven. Dit is ook het moment als Jezus daar bovenin is, maar in Markus 8 vers 31, dus dan zitten we al behoorlijk ver in het laatste jaar. Dat voelt u ook. Daar begint de Heer Jezus te onderwijzen over zijn lijden en sterven. Markus 8 vers 31. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden, verworpen moest worden door de oudsten, de overpriesters, de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen zou opstaan. Dit is het onderwijs voor de discipelen, apart voor hun. Nu begint hij als het ware zich te focussen op zijn discipelen. Het onderwijs in de massa en voor Galilea is gedaan. Zijn publieke bediening in Galilea zit erop. Hij richt zich op de discipelen en hij gaat spreken over het lijden en sterven. Wat hem te wachten staat. Markus hoofdstuk 9 vers 30, wat lezen we daar? En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea. En wat staat er dan zo mooi bij? En hij wilde niet dat iemand het zou weten. De Heer zijn tijd zit erop in Galilea. Hij moet en hij gaat door Galilea, maar hij wil niet dat iemand het te weten zal komen. Hij gaat er doorheen. Hij heeft geen oog meer voor de massa. Dit is ook bij Johannes hoofdstuk 7. Inpast. Hij gaat naar Jeruzalem voor het Loofhuttenfeest. Dat is op dit moment. En Lucas geeft daar een hele bijzondere aanvulling van. Johannes geeft natuurlijk aan dat Jezus wat terughoudend is. En daar komen we in de komende weken waarop Jezus terughoudend om naar het Loofhuttenfeest te gaan. Zo lijkt het. Maar nee, hij wil niet dat iemand het te weten komt. Lucas hoofdstuk 9 vers 51 zegt dit. Over het moment waar we ongeveer nu staan in het Johannesevangelie. En het geschiedde toen de dagen van zijn opnemingen, dat is dus feitelijk van zijn kruisiging en hemelvaart, van hetgeen wat hem te wachten staat. Ook weer zo'n term die alles omvat van wat voor hem ligt. Ja? Toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Zie, dit is een markant moment in het Johannesevangelie, waar de Heer dus opgaat naar het Loofhuttenfeest. Lucas geeft daarbij aan, dit is het moment dat hij zijn aangezicht richtte op Jeruzalem, waar hij gefocust wordt op hetgeen wat voor hem ligt. Waarvan hij weet, er gaat een weerstand komen. Dit is hetgeen, ik ga het hol van de leeuw in. Ik begeef mij in het midden van een wespennest. En dan staat daar zo mooi, zijn aangezicht keerde. Hij wilde niet dat iemand, toen hij door Galilea ging, wist dat hij er was. En dan staat met zijn aanzicht keerde, vastbesloten. Met een overtuiging dat hij zijn aangezicht van naar richt, naar Jeruzalem. Dat is waar zijn focus in de laatste half jaar opgericht is. Want we hebben nog een half jaar te gaan. Het Loofhuttenfeest is in oktober of september, oktober. En dan is het nog tot april in het volgend jaar. Waar de Heer gekruisigd zal worden. Weten we het nog? Want hij moest in Jeruzalem sterven. Kan een profeet buiten Jeruzalem sterven? Nee. Even terug naar Marcus. En toen hij opgestaan was, ging hij vandaar naar het gebied van Judea. Door het overjordaanse gebied. Mits dat de Heer Jezus dus in Judea komt, blijft hij daar niet. Hij vertrekt als het ware naar het overjordaanse gedeelte. Naar het gedeelte waar ook Herodes de regie had en de heerschappij. Waar Johannes de Doper eerst ook geweest was. En de menigte kwamen opnieuw bij hem zoals hij gewoon was. Onderwees hij hen opnieuw. Hier heeft Jezus weer tijd voor de massa. Hier is het waar hij eigenlijk weer de massa gaat onderwijzen. En in deze tijd, dat laatste half jaar, gebeurt nog zoveel wat beschreven staat in het Lucas-evangelie. Het ontbreekt mij aan tijd om dat grondig te kunnen doen. Maar het is fascinerend hoe de Heer het laatste half jaar enorm intensief reist. Hij maakt nog drie keer reist hij in het laatste half jaar naar Jeruzalem en terug. Maar het is vanuit Perea, waar we nu zitten, waar hij voor de laatste keer komt om op te gaan naar Jeruzalem. En hij had vanuit die plaats, kwam hij ook van die plaats, toen om Lazarus uit de doden op te wekken. En toen ze dat gezien hadden, zeiden de Joden, we gaan hem doden. En dat was ook bij de discipelen duidelijk bekendgeraakt. Toen Jezus uit Perea kwam om Lazarus of weer opnieuw naar Jeruzalem te gaan, toen zei Thomas dit, Johannes hoofdstuk 11 vers 16, Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tegen zijn medediscipelen, wel, als de Heer opgaat naar Jeruzalem, laten ook wij gaan om met hem te sterven. De apostelen hadden inmiddels begrepen, er is zoveel weerstand in Jeruzalem, dat als de Heer daar nog één keer komt, dan wordt het zijn einde. En ze gaan op. Wat staat er dan in Johannes 11 vers 53? Van die dag waren zij vastbesloten om hem te doden. Maar het weerhoudt niet onze Heer niet om naar Jeruzalem te gaan. En Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. Eigenlijk wat de Heer doet, gaat naar een hele onbekende plaats. Naar we begrijpen zo'n 20 kilometer van Jeruzalem, in de woestijn, staat er zo mooi bij. Waar hij eigenlijk zijn tijd wat afwacht, zo lijkt het, onder de bescherming van, dit is een plaats waar niemand komt, waar niemand iets te zoeken heeft en waar ik met mijn discipelen verblijf. En wat staat er dan in Johannes 11, 55? En het Pascha van de Joden was nabij. En velen uit het land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te laten reinigen. En uiteindelijk, Jezus gaat ook. Een doelbewust gaat hij naar het vierde Pascha, april 33, waar hij zijn hele leven op gefocust heeft. Met name het laatste half jaar, waar hij zijn discipelen begon te onderwijzen over zijn lijden, sterven en zijn veroordeling en zijn opstanding uit de dood. En waar hij zijn aangezicht richtte op Jeruzalem. Zien we dat elke stap die hij zet overwogen is en wijs is en doordacht en doortast en doorleefd, zou ik kunnen zeggen, op weg naar het ene grote werk wat hij moet volbrengen aan het kruis. April 33, het vierde Pascha. Jezus dan, staat er in Johannes hoofdstuk 12 vers 1, en Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden had opgewekt. De Heer Jezus wordt nog gezalfd met een kruik van dure mirre door Maria, weten we het nog? Allemaal als voorbereiding voor zijn lijden en sterven en zijn plaatsvervangend sterven voor ons. En wat een doelgericht leven. Zomaar even een panorama van een doelgericht leven. In elk opzicht leefde Jezus bewust. Elke stap was doortastend, doorleefd en overwogen. Een bewust leven gericht op dat doel. En wat was het doel? Romeinen hoofdstuk 5 vers 6 omschrijft dat zo mooi. U mag daar rustig eens heen gaan. Romeinen hoofdstuk 5 vers 6. Want wat staat er daar zo mooi? En vaak leggen wij het accent wat op andere punten in dit vers. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Zie, Christus stierf op de bestemde tijd. Hoe kan een profeet buiten Jeruzalem sterven? Dat is de bestemde plaats. En de bestemde tijd was, zoals we het hier vandaag hebben gezien, het vierde Pascha. Benoemd in de evangelie. Jezus, zijn leven was doelgericht om dat te volbrengen wat de Vader voor hem had, om zondaren te verlossen. En gewoon zijn aardse leven, als we dat volgen, dan zien we daar de contouren zo mooi naar voren komen, dat hij zijn aangezicht op Jeruzalem richtte. Om het lam te worden dat geslacht wordt voor de zonde van de wereld. Alles op de bestemde tijd, bepaald en bereikt door onze Heer. Dan zomaar eens een panorama van een bewust leven. Leeft u ook bewust? Leeft u, eigenlijk zouden we kunnen zeggen, ons leven is feitelijk vloeit hieruit voort. Dat zoals Christus doelgericht ging naar het kruis, zo moet ons leven steeds meer gericht worden. Naarmate we langer met de Heer wandelen, om steeds verder gefocust te worden op Hem. Op het kruis, om het zo maar eens te zeggen. Op die bestemde tijd waar het offer gebracht is voor onze zonde. Jezus werkte er naartoe. Mag dat ook ons doel zijn? Mag dat ook ons focussen om gericht te zijn op de Heer, heel ons leven, elke stap, doelgericht en doelbewust. Wel, Vader, gewoon eens een heel andere preek, Heer, een panorama van een bewust leven. Heer, er is geen persoon op aarde die zo bewust geleefd heeft als U. Als Uw Zoon, Vader, Jezus Christus, als U, Heer, alles was overwogen, Heer. Elke stap die U zette, was doordacht, om het zo maar te zeggen. Heer, mogen wij zo in navolging van U, Heer, ons leven bewust richten op U, Heer. In navolging op het kruis richten, Heer. Op u, op het lam dat geslacht is voor de zonde van de wereld, op de bestemde tijd. Heer, dat we niet het kruis missen, er niet omheen gaan, maar op de bestemde tijd. Dat wij ons focussen op de juiste persoon, op de juiste plaats, die er op een bestemde tijd voor ons als zwakke zondaren gestorven is, toen wij nog krachteloos waren. Mogen we daartoe bekrachtigd worden, Heer. En elkaar aansporen. Heer, dank zo voor zo'n ruim overzicht van uw leven, Heer. Het was kort, het was bondig en ik hoop dat de gemeente hier ook misschien wat verrassende dingen in gezien heeft of een stukje, ja, het grotere plaatje van uw leven ook voor ogen mogen houden, Heer. Dat we niet altijd struikelen over de details, Heer, maar dat we ook een panorama behouden, Heer. Dat brengen we zo bij u, Vader. Dank u voor de helderheid van uw woord, de eenvoud van uw woord, de volledigheid van uw woord, Heer. Dat er geen enkele tegenstrijdigheid in staat. En dat het aan ons is, Heer, om onder de leiding van uw geest het te geloven, het aan te nemen en daarna te leven. Bewerk dat in ons, Heer, uit genade. Amen. Wel, ik hoop dat u enigszins genoten heeft van de preek. Het was anders, ik weet het. Volgende keer hoop ik weer gewoon door de tekst te gaan. Maar dit had mij destijds ook zo wat verrijkt om eens een keer wat anders te doen. En ik hoop dat het ook bij u zo overgekomen mag zijn. En toch was het Gods woord. En ik hoop dat u toch ook wat verrassende dingen heeft meegekregen. En ik wil eigenlijk afsluiten met het volgende. Dat ons geloof in de Heer Jezus een weg is om te volgen. Dat we doelgericht zijn. En ik wil vandaag hiermee eindigen. En daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. En aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde, of aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen zij u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Als wij ons geloof uitleven en al die dingen toevoegen aan ons geloof, of er eigenlijk uit voortvloeien, dan laat het ons niet doelloos wat betreft de kennis van de Heer Jezus Christus betreft. Laten wij niet doelloos rondlopen, maar doelgericht. Vader, dank u voor deze tijd, dank u voor deze dienst, dank u voor het moment samen. Mogen we dan ook zo deze week weer ingaan, Heer, in de genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bekrachtigd door uw geest, levende uit genade, Heer, en uitziende naar het beste wat nog voor ons ligt. In Jezus' naam. Amen. Wel, geliefde gemeente, broers en zussen, het gaat u goed en tot binnenkort.